De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag zal dominee A. van der Weert voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Het vierde van 121. Luisteren we met eerbied naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 37, het zevende vers. Hij ziet zijn dag, de dag zijns oordeels komen. Men trekt het zwaard, men spant de boog en mikt op het zuchtend hart der onderdrukte vromen. Daar spozen raad en wreed ter slachting schikt, in het stout bestaan, in het woede niet te tomen, voordat men God verbijstert en verschrikt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Genesis 19, vers 1 tot en met 26. We luisteren dus naar de wet, wij zingen het zevende van Psalm 37. En daarna Genesis 19, vers 1 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Twee engelen kwamen te Sodom in de avond en Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide, zie nu, mijn heren, keer toch ten huize van uw knecht en vannacht en wast uw voeten en gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. En ze zeiden, nee, maar we zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koekjes en zij aten. Eer ze zich te slapen legden, zo hebben de mannen die stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe dat huis omsingeld, het ganse volk van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en die sloot de deur achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb 2 dochters die geen man bekend hebben. Ik zal hen nu tot u uitbrengen en doet hun zoals het goed is in uw ogen. Alleenlijk doet deze mannen niets. Want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. Toen zeiden zij, kom verder aan. Voort zeiden zij, deze ene is gekomen om als vreemdeling hier te wonen. En zou hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen zeer op de man, op Lot, en traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden van de kleinste tot de grootste, zodat zij moede werden om de deur te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot, wie hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en alle die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heeren. En de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochters nemen zouden en zeiden, maak u op, ga uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende, maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijn vrouw en de hand zijn twee dochters om de verschoning des Heeren over hem. En zij brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als ze hem uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, houd u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, omdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen, nee toch, heren, zie toch. Uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten en zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein? Opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeerde waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En die keerde die steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich dezelfde morgen vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en het ganse land van die vlakte. En hij zag en zie, er ging rook van het land op, gelijk de rook in ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering. In het omkeren die steden in welke Lot gewoond had.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in de Petrusbrief, 2 Petrus 2. De versen 6 tot en met 8. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst, in 2 Petrus 2, vers 6 tot en met 8. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft. En tot een voorbeeld gezet, degene die goddelooselijk zouden leven. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Tot zover onze tekst. Zoeken we het aangezicht van de Heere en dan willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Drogendijk den Otter, van wie een broer op 68-jarige leeftijd is overleden. En verder de bekenden. En we willen ook denken aan de examens die in de achterliggende week begonnen zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze dag des Heren, die gij afgezonderd hebt om te beantwoorden aan het gebod: gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar op de 7e dag dan zult gij geen werk doen. Dan zult gij gedenken aan wie u bent, Heere. En Heere, geef toch dat we dat ook mogen beoefenen, dat dat voor ons niet een wetswerk is uit gewoonte, terwijl het een goede gewoonte is, maar dat wij ook uw dag lief mogen hebben. Vanuit het beginsel der liefde Gods. En dat wij het mogen verstaan. Hoe lief heb ik uw dag. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En juist wanneer die liefde tot uw wet in ons hart gevonden wordt door het vernieuwende werk van de Heilige Geest, dan zullen wij ook vanmorgen onze tekst enigszins verstaan. Wanneer wij lezen hoe Lot zijn rechtvaardige ziel dag op dag kwelde vanwege het zien van de ongerechtige werken. En niet alleen het zien van de ongerechtige werken van anderen, maar ook van datgene wat er in ons hart leeft. Maar we moeten ook verlost worden van het Sodom en Gomorra in ons hart. En laat dat geen zware taal voor ons zijn die we zomaar uitspreken. Maar laat dat toch de beleving in de binnenkamer zijn. Opdat wij dat voor u belijden wie wij zijn geworden in onze diepe val in Adam. En ook na ontvangen genade worden uw kinderen hoe langer hoe meer gewaar wat er in hun boze hart leeft. En dat ze daarvan verlost moeten worden. En dat kunt u alleen, Heere. Dat zullen wij ook in onze tekst horen. En dat staat er dan ook, dat gij de rechtvaardige Lot verlost hebt. En zo zullen al uw kinderen eenmaal verlost worden van zonde en van pijn, van moeite, van verdriet. En Heere, die verlossing begint hier, aan deze zijde van het graf, bij de aanvang. Maar die wordt ook verder voortgezet. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. En die verlossing ligt verankerd in het werk van u, o Heere Jezus Christus. Gij zijt de grote verlosser van uw kerk. Daar mocht Job van getuigen. En toen hij daar op de puinhopen van zijn ellende zat. En dat hij het mocht belijden tegenover zijn vrienden. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij wist ook dat dat vlees, dat afgebroken werd door een ernstige ziekte, dat dat toch eenmaal weer uit het stof zou oprijzen. En dat hij met zijn vlees, met zijn eigen identiteit, met zijn eigen ogen, God zal aanschouwen en niet een vreemde. En daarom maakt u zich toch aan ons bekend, o Heere, opdat wij geen vreemde God en geen vreemde Christus zullen ontmoeten. Daarom bidden we u om het werk van de Heilige Geest. En of het u behagen mocht deze dag ook in ons midden te zijn. Vanuit uw profetische bediening, Heer Jezus. En dat gij daar de prediking voor gebruikt. Om onze blinde zielsogen te openen. Zodat we onderwezen mogen worden in die verborgenheid. Namelijk in die weg der zaligheid. En dat gij u openbaart als priester, vanuit uw priesterlijk hart en bewogenheid, dat u mededogen hebt met arme verloren zondaren, en dat u zichzelf hebt gegeven tot een volkomen offer voor al de zonden en ongerechtigheden van uw volk en kinderen, maar ook als koning om als koning uw kinderen ook te beschermen, maar ook koninklijk op te treden ten opzichte van onbekeerde zondaren, om hen te sterk te worden, opdat zij mogen leren buigen onder uw genadescepter. En heren, zo wordt het net van het evangelie weer over ons uitgegooid. En niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. En wij bidden u voor al uw dienstknechten, of gij ze wilt helpen en wilt salven met de Heilige Geest. En dat uw koninkrijk nog openbaar mag komen, te midden van deze donkere tijd waarin wij leven. Waarin de zonde en de ongerechtigheden, hoe langer hoe meer uitgeleefd wordt. En waar het lijkt alsof de remmen losgaan, heren. En dat de normen en waarden die ons vaderland vroeger zo rijk waren, aan de kant worden gezet. En daarom lijkt het ook vandaag op de tijd waarin Lot leefde, in de dagen van Sodom en Gomorra. En geef dat we de ernst van deze woorden over mogen brengen. Daarom vervul uw knecht ook met bewogenheid en met ernst, opdat hij ook met vrijmoedigheid zal mogen waarschuwen. En dat wij die waarschuwingen niet aan naast ons neer zullen leggen, maar dat we die ter harte mogen nemen. En heren, dan bidden we u of gij ook met ons allen wil zijn wanneer wij bedroefd zijn. Wanneer wij thuis moesten blijven vanwege ziekte en ouderdom. Meeluisteren via de kerktelefoon en wij bidden u of gij dat ook wil zegenen. Of anderszins, heren, wij bidden u voor elkaar. We bidden u voor de rouwdragenden in ons midden. Wilt u hen troosten? In het bijzonder ook de familie Drogendijk. Nu ze een broer en zwager zagen ontvallen op een betrekkelijk jonge leeftijd nog van 68 jaar. En heren, wij bidden u voor de nabestaanden of gij een kracht wil geven als ze deze week bij het open graf zullen staan. En of gij die ernstige roepstem ook wilt heiligen aan hun harten. Opdat we u de Heere zouden gaan zoeken. Omdat alleen bij u het eeuwige leven te verkrijgen is uit vrije genade alleen. En Heere, gedenk onze zieken. We bidden u voor Noah of u ook met haar wilt optrekken als ze misschien deze week weer naar Utrecht moet. Heere, gedenk haar toch en geef haar de kracht om weer de komende kuur aan te kunnen. En we dragen ook Esther aan u op. Wilt u ook met haar zijn en haar vasthouden? Geef dat ze voelt dat ze niet alleen is, maar dat wij ook samen als gemeente om haar heen staan. Om ook biddend haar u de Heere voor te leggen bij de grote medicijnmeester. We dragen onze jonge mensen aan u op die achterliggende week begonnen zijn met hun examens. Wilt u hen helpen dat zij het toch mogen ervaren dat u, o God, hun schepper bent. Dat u hen het verstand hebt gegeven en het uithoudingsvermogen om de studie af te ronden. En wij bidden u, wilt u dat ook zegenen en wilt u hen helpen. Heere, scheld de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En help uw dienstknecht in de vergeving van al onze ongerechtigheden, bidden wij u dit alleen om Jezus wil. Amen. En dan gaan wij zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 142. En daarvan de versen 1, 2, 3, 5 en 7. Psalm 142, vers 1. Ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. En het tweede, als mij geen hulp of uitkomst bleek. En 3, zij hebben vol arglistigheid een strik op mijn weg gespreid. Ik zag uit in nood de rechterhand, maar vond nog vriend, nog onderstand. En 5, ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. En ook het 7e vers, voer mij uit mijn gevangenis. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e vers van Psalm 89 na het amen van de prediking. Gemeente, wanneer Petrus deze brief schrijft, dan is hij vlak voor zijn dood. En uit de overlevering weten we dat hij de marteldood gestorven is onder keizer Nero. We kunnen dat lezen in 2 Petrus 1 vers 14. Daar zegt hij zelf ook: alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij geopenbaard heeft. Dus met andere woorden, ik sta op het punt om te sterven. Maar hij wil toch graag nog een laatste waarschuwing doorgeven, want de tweede brief van Petrus heeft een waarschuwend karakter. Hij maakt zich zorgen. Hij maakt zich zorgen met name over dwaalleraars die de gemeente zijn binnengeslopen en die allerlei verderfelijke ketterijen verspreiden. Dwaalleraars die preken, maar hun levensstijl gaat ook gepaard met uitspattende zonden. Gierigheid en seksuele zonden. We kunnen dat lezen in 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. En dan gaat hij de gemeenten aan wie hij schrijft, want het is niet echt specifiek gericht tot één gemeente, maar tot de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Klein-Azië, het huidige Turkije. Het is echt een rondzendbrief. En dan gaat hij die gemeenten, die gaat hij wijzen op drie voorbeelden uit de Heilige Schrift om ze te waarschuwen. Het eerste voorbeeld, dat is het voorbeeld van de gevallen engelen. En het tweede voorbeeld, dat is het voorbeeld van de zondvloed. En het derde voorbeeld, dat is het voorbeeld dat vanmorgen onze aandacht zal krijgen, namelijk het oordeel over Sodom en Gomorra. Maar dan laat hij ook in dat oordeel zien wat Gods genade doet. Wat Gods genade ook doet. En dan ook een voorbeeld daarvan, namelijk de verlossing van Lot. En we luisteren dan naar de goddelozen gestraft en de godzaligen verlost. Dat schrijven we boven de prediking. De goddelozen gestraft en de godzaligen verlost. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. De straf over de goddelozen afgebeeld in het oordeel over Sodom en Gomorra. En de verlossing van de godzaligen afgebeeld in het behoud van Lot. We luisteren dus naar de goddelozen gestraft en de godzaligen verlost. De straf over de goddelozen afgebeeld in het oordeel over Sodom en Gomorra. En de verlossing van de godzaligen afgebeeld in het behoud van Lot. Dus eerst luisteren we dus naar het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Gemeente, jongens en meisjes, ze staan er nog steeds. Wat nu de zoutpilaren? Misschien bent u er wel eens geweest. Bij de Dode Zee, waar alles getuigt van de dood. En als je daar dan komt, dan zie je dat ook. Er groeit bijna niets. En je ziet dan de zoutpilaren als stille getuigen van de ramp die eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. En die eeuwen geleden kunnen we lezen in Genesis 19 vers 24. Daar staat namelijk: toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Van de Heere uit de hemel. En vaak wordt dat oordeel over Sodom en Gomorra aangehaald in de Heilige Schrift als een waarschuwend voorbeeld. En zo ook Petrus hier weer. Hij gebruikt het echt als een waarschuwend voorbeeld, want als hij onze tekst begint met: en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, dan heeft elk woord een betekenis. Dat hier staat steden. Jullie moeten je dat maar eens inleven als dat zou gebeuren met zo'n stad als Rotterdam, waar wij vlakbij wonen. En dat dus zo'n hele stad in één keer door een ramp, door een oordeel van God, verwoest wordt. En dan gebruikt hier Petrus het woordje omkering. Er staat een woord in het Grieks en dat betekent een catastrofe. Tot as. Eén grote ashoop. Een catastrofe. En dan het woord dat gebruikt wordt, dat is veroordeeld heeft. Dat is ook een diep woord wat er staat, gemeente. Daar zit het onherroepelijke in. In het Grieks staat er een woord wat ook wel elders vertaald wordt met verdoemenis. Dat is meer dan dat een rechter een vonnis heeft uitgesproken en dan nog niet uitgevoerd wordt. Waartegen je nog in hoger beroep kunt gaan. In de hoop dat toch dat vonnis ingetrokken wordt. Zoals Jona preekte toen hij in Nineveh kwam en dat hij zei: nog 40 dagen, dan zal Nineveh omgekeerd worden. Dat leek bijna onherroepelijk, maar het was niet onherroepelijk. Dat leert ons de geschiedenis, want dan gaat Nineveh zich verootmoedigen en dan komen ze tot bekering. En dan doet de Heer het niet. Maar hier staat een woord dat betekent dat er geen omkering meer mogelijk is. Dat er geen bekering meer mogelijk is. Dat is een ernstig woord, gemeente. Wat we altijd met een zekere voorzichtigheid uit moeten spreken. Veroordeeld heeft tot de verdoemenis. God heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. En dat heeft hij niet gedaan uit een soort wraakgierigheid, zoals dat bij de Griekse goden het geval is. En het gaat hier ook niet om een of andere natuurramp, zodat je het kunt verklaren vanuit de aardschokken of vanuit vulkanen die daar uitgebarsten zijn. Nee, er staat heel duidelijk dat het zwavel en het vuur regende van de hemel. Het kwam echt bij God vandaan. Wat was daar de oorzaak van dan? Nou, dat zegt ook onze tekst heel duidelijk. In een aantal dingen zegt de tekst dat. Allereerst de aanduiding in de tekst van dat er gesproken wordt over degene die goddelooselijk leven. En dan gaat het niet zozeer, Petrus, om een bepaalde groep aan te wijzen. Wat wij soms zo makkelijk kunnen doen, nietwaar? Ook in onze samenleving. Dat je zegt: oh, dat zijn natuurlijk die mensen. Maar het gaat hier over het goddeloze handelen van mens. In het algemeen, om dat aan te duiden. En dat betrof alle stadsbewoners. Nee, het gaat hier niet over een struikelen in de zonde. Dat je verleid wordt en dat je het niet in de gaten had. En dat je niet strikt terecht kwam. Maar het gaat hier om een welbewuste keuze die de mensen maakten. En dat wordt ook nog geconcretiseerd in vers 8. Als er staat: de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. Dus dan wordt die zonde ook heel concreet aangewezen, om welke zonde het ook precies ging. Namelijk om de zonde van ontucht. En dat weten we wat dat is. Ontucht, dat is een onzedelijk gedrag op seksueel gebied. En dan betrof het wat Sodom en Gomorra betreft, in het bijzonder het praktiseren van de homoseksualiteit. Een gevoelig onderwerp in onze samenleving, dat weten we. Het gaat hier niet om de homoseksuele geaardheid, waar iemand mee worstelt, maar het gaat hier om het praktiseren ervan, het uitleven ervan. En we lezen daar een concreet voorbeeld van in Genesis 19 vers 5. Als die twee mannen bij Lot logeren, jongens en meisjes, en ze zitten achter slot en grendel, dan roepen de mannen van Sodom: waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen tot ons uit, opdat wij hen bekennen. En dat betekent eigenlijk opdat wij hen verkrachten. Het woord ontucht dat hier staat in het Grieks kun je ook vertalen met losbandigheid. Alle remmen gaan los. Geen wetten meer, geen normen meer. Gruwelijke mensen, zo zegt hier onze tekst. De ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, dat woordje gruwelijk, gemeente, dat betekent hier mensen die echt losbandig zijn, die zich niet meer aantrekken van enige wet. Daarom staat er ook elders in vers 8, ongerechtige werken. Ongerechtige werken, dat is dat, dat je heel bewust een wet, een gebod van God schendt. En God krenkt. De Heere zegt zelf tegen Abraham, vlak voor het oordeel over Sodom en Gomorra in hoofdstuk 18 vers 19. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonden zeer zwaar is. En waarom haalt Petrus dit aan? Nu, dat staat heel duidelijk in onze tekst. Er staat aan het eind van vers 6, tot een voorbeeld gezet degene die goddelooselijk zouden leven. Dus dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld voor zijn lezers. En dat is ook een voorbeeld voor ons, gemeente. God heeft dat echt met een bepaald doel gedaan toen de tijd, eeuwen geleden, dat Sodom en Gomorra omgekeerd werd en dat zij verwoest werd, totaal verwoest werd. Dat is niet toevallig geweest. Dat voorbeeld dat wil als het ware zeggen, en dat zal nu alle goddelozen overkomen. Dat onherroepelijke. Het is een waarschuwend voorbeeld. Dat onherroepelijke, gemeente. En laten we daar nou eens even een ogenblik bij stilstaan. Door om even een paar seconden stil te doen. Dat onherroepelijke van de hel. Dat je niet meer in hoger beroep kunt gaan. Dat er geen genade meer is. Dat er geen terugkeer meer is. En dat voor eeuwig. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom al die zoutpilaren van Sodom en Gomorra, gemeente. Dat zijn stille predikers. Dat zijn stille predikers die ons oproepen tot bekering. Dat zijn stille predikers om te erkennen dat God rechtvaardig is. Dat de maat echt vol is geweest toen. En nu dan? En dat we leren buigen onder God als een schuldige zondaar. Dat het je aangrijpt, mijn jongen, mijn meisje. Dat je zegt, ja, dominee. Ik was voor een ogenblik even onder de indruk door die stilte. Het legde voor een ogenblik even beslag op mijn geweten. Ouderen in ons midden, als je nog onbekeerd bent. Je zegt, ach, wat ben ik toch hard dat ik dat roerloos aan kan horen. Dat je je schuldig weet tegenover alle roepstemmen die de Heere tot nu toe in je leven heeft laten horen. Waar je geen acht op geslagen hebt. Of misschien wel voor een poosje acht op geslagen hebt. En dat er enige verandering kwam in je leven. Maar dat je toch weer terugviel in je oude leven. Smeek dan. Om Gods genade. Nu u nog bent in dat liefelijke heden der genade gemeente. En wees vooral ook beducht. Dat zeg ik tegen heel de gemeente, dat zeg ik ook tegen mezelf. Tegen de zonde die hier aan de kaak wordt gesteld. Ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. Ontucht, de zonde tegen het zevende gebod. Wat is dat voor de duivel toch een makkelijk vangnet. Om mensen in gevangen te krijgen. De een op een grove manier en de ander op een subtiele manier. Iemand daar verslaafd aan te maken. Zo heel stiekem of openlijk. Er is een slijtageproces aan de gang, ook onder ons gemeente, op dat gebied. Waar kijken we naar, jongelui? Waar luisteren we naar? Hoe kleden wij ons? Hoe gedragen wij ons? Hoe gaan we om met een vrouw van een ander, terwijl het mijn vrouw niet is? Hoe kijk ik naar de man van die ander, terwijl het mijn man niet is? Een slijtageproces als het gaat om de visie op de praktisering van homoseksualiteit. Hoe gaan wij om in onze verkeringstijd, jonge mensen, met elkaar? Het neemt toe onder ons. Ik zeg dat echt met zorg. Dat een jongen en een meisje voor een huwelijk naar bed gaan. Als je dat doet, ik noem de dingen maar bij de naam, gemeente, zodat het niet onduidelijk blijft. Als je dat doet, stop ermee. En beleid dat voor de Heer als zonde. Je kunt nog terug. Ik zei wel eens tegen iemand, en als je dan je verkering uitgaat, dan heb je toch een probleem. De zonde van ontucht. En het blijft natuurlijk niet alleen bij de zonde van ontucht. Ook de zonde van gierigheid, van geldgierigheid wordt daarmee bedoeld. Dat we ons zouden schamen, gemeente. En ons zouden verootmoedigen. Het is een ernstige aansporing om die dingen eens te mogen zien in het licht van dat oordeel, dat onherroepelijke oordeel, dat over ons Nederland zal gaan.
Als wij letten op hoe in Nederland gesproken wordt over deze zonde. Het is gewoon verschrikkelijk, gemeente. Het wordt gewoon belachelijk gemaakt als iemand 40 jaar getrouwd is. Hoe heb je het uit kunnen houden 40 jaar lang bij dezelfde? Het wordt belachelijk gemaakt als iemand onder de tucht komt omdat hij overspel heeft gepleegd. In onze samenleving. En er wordt zelfs gedreigd. Moeten we zulke mensen nog verdragen die nog steeds dat vasthouden dat de praktisering van homoseksualiteit niet te dulden is? Gemeente, het gaat natuurlijk om u persoonlijk, maar het gaat ook over onze samenleving. Is er die bewogenheid met je eigen ziel, maar ook met onze samenleving, dat je daar ook mee worstelt in de binnenkamer voor God, dat je vraagt om wijsheid om vast te houden aan het woord van God en dat het je ook aantrekt wat er gebeurt? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. De verlossing van de godzaligen afgebeeld in het behoud van Lot. Want te midden van dat onherroepelijke oordeel, gemeente, schittert Gods genade. Kijk, en dat is de boodschap die vanmorgen ook meegegeven wordt aan u en jullie allen. Als wij voor een ogenblik even stil waren onder dat onherroepelijke van de hel. Dat je voelt, mijn lieve jongens en meisjes, mijn broeder en zuster in het midden der gemeente, dat je voelt dat er een weg ter ontkoming is. Uit het Sodom en Gomorra van mijn boze hart. En dat zien wij in het voorbeeld van Lot. Wie is Lot eigenlijk? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Hij was de neef van Abraham. En Lot, dat was de zoon van Haran. De broer van Abraham. En toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, gingen er 4 mensen mee. Dat was allereerst Tera, dat is de vader van Abraham. Abraham zelf, Lot en Sarai. De rest bleef in Ur der Chaldeeën. Was de rest niet welkom om mee te gaan met Abraham naar het onbekende land? Jazeker. Maar er viel een breuk in de familie. En we lezen dat Haran, de vader van Lot, stierf voor het aangezicht van Tera. Wat dat precies betekent, dat weet ik niet, maar dat moet toch wel aangrijpend zijn geweest. De vader van Lot stierf. Maar Lot ging ook mee. En wij geloven dat ook de inwendige roeping kracht deed in het leven van Lot. En dat als vrucht van het getuigenis van Abraham. Abraham die door het geloof uitging naar dat onbekende land op de roepstem van de Heere. Abraham heeft daar getuigenis van gegeven. En dan zie je ook hoe belangrijk het is, kind des Heeren, om een levend getuigenis te geven. Want dat kan vrucht afwerpen in het leven van je neef, van je nicht, of van wie dan ook. Maar wijlen dominee Velkamp, die heeft een boekje geschreven, Dubieuze Posten. Daar worden allemaal mensen in behandeld waarvan je soms zegt van, zou dat nou wel echt een kind van God zijn? En onder die dubieuze posten, daar valt Lot ook onder, volgens de schrijver. En als we dan het leven nagaan van Lot, dan weten we, hij was een tweemens. En dat zien we direct al eigenlijk als Abraham een poosje in Kanaan is. En er moet een keuze vallen dat Lot kiest voor Sodom, om daar te gaan wonen. En we weten ook allemaal wat er gebeurde toen hij vluchtte uit Sodom. Toen hij ontucht pleegde met zijn eigen dochter. Maar nou maken we een grote sprong naar het Nieuwe Testament. Naar onze tekst. Want dan lezen wij in onze tekst. En de rechtvaardige Lot. En we lezen in vers 8. En deze rechtvaardige man. En nog een keer in vers 8. Zijn rechtvaardige ziel. Nou zegt iemand, dominee, vergeet Petrus dan alles wat Lot ook gedaan heeft? Zou je niet wat kunnen nuanceren? Maar laten we eens luisteren wat dat betekent, de rechtvaardige Lot. Dat betekent dat hij rechtvaardig was voor God. En gemeente, dat kan alleen uiteraard door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En ook hem was door dat geloof die gerechtigheid toegerekend, dat hij in de ogen van God toch rechtvaardig was in Christus. En toch gaat het hier in onze tekst daar niet over. Er staat in onze tekst niet de gerechtvaardigde Lot. Met een gerechtvaardigde ziel. Maar er staat de rechtvaardige Lot. De rechtvaardige man. Dat betekent iemand die vaardig is om recht te doen. Iemand die vaardig is om te wandelen naar Gods geboden. Dat betekent dat hier eigenlijk. In wiens hart de Heilige Geest de liefde tot Gods recht heeft uitgestort. De liefde tot Gods wet, tot Gods inzettingen. In wier hart de Heere het verlangen had gewerkt om niet alleen naar sommige geboden te leven, maar naar al Gods geboden te leven. In zijn hart waren Gods rechten verklaard, gemeente. Zijn hart was een vlezen tafel geworden door de genade van de wedergeboorte. Daar had de Heilige Geest de Heilige Wet ingeschreven. Wat betekent het hier? Het ging dus over zijn levenswandel. En daar moet dan ook de nadruk op vallen in deze tekst. En dan gaan we het nog een keer lezen. Wat bedoelt Petrus dan? Als hij zegt, de rechtvaardige Lot en deze rechtvaardige man en deze rechtvaardige ziel. Nou, dat bedoelt hij in onderscheid met al die andere bewoners in de stad van Sodom en Gomorra. Daarin was hij een uitzondering. En Abraham had erom gesmeekt. Abraham die had gezegd, Heere, als er nou nog 10 rechtvaardigen zijn, zal de stad dan niet omgekeerd worden? Abraham, als er 10 rechtvaardigen zijn, dan zal de stad niet omgekeerd worden. Maar helaas, jongens en meisjes, er was er maar 1 in heel de stad. Toch 1. En daarom moeten we niet al te gauw zeggen, van hier zullen wel geen kinderen van God wonen. Want je kunt je echt vergissen. Toch 1. En dat was Lot. Geliefde gemeente, dan vraagt u misschien, dominee, geef daar eens een paar bewijzen van, dat hij toch in zijn levenswandel vaardig was om recht te doen. Nou, de uitleggers geven dan 3 voorbeelden. Het eerste voorbeeld kunnen we lezen in Genesis 19 vers 2, en dan noemen de uitleggers het gastrecht. Als die twee mannen daar aankomen, jongens en meisjes, wij weten dat dat twee engelen zijn, maar dat ziet Lot niet. Dan nodigt hij ze uit en dan zeggen ze, nee, wij gaan wel op straat slapen. Pertinent niet, zegt Lot, dat wil ik niet. En wij kunnen dat als westerlingen niet zo aanvoelen zoals dat een oosterling beleeft. Maar het gastrecht stond ook echt hoog aangeschreven. Als een vrucht van wat Gods woord ook zegt, vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. En dat was bij Lot letterlijk zo. Vergeten wij het ook niet, gemeente, als we het hebben over asielzoekers. En het tweede voorbeeld dat genoemd wordt, dat is Genesis 19 vers 7. En dat is eigenlijk het moment dat die mannen die twee gasten opeisen. En dat ze zeggen, breng ze naar buiten toe, dat wij ze bekennen, dat wij ze verkrachten. De praktisering van de homoseksualiteit. En wat doet Lot dan? Dan tracht Lot ze te weerhouden van die zonde. Daar moet je over nadenken. Dat is onze roeping, gemeente. Om mede te lijden met iemand die daarmee worstelt. En u misschien in vertrouwen heeft genomen. En dat je met zo'n iemand worstelt. En dat je tracht om iemand daarvan af te houden. Dat is een vrucht van het nieuwe leven. En het derde, gemeente, dat is dat hij naar zijn schoonzonen toe gaat. Dat hij zijn schoonzonen gaat waarschuwen. Hij gelooft het. Dat de stad omgekeerd zal worden. En zo klopt hij aan de deur van zijn schoonzoon. Midden in de nacht. En ze kijken misschien door het raam. En ze zien daar een schoonvader staan. Ja, ja, dat weten ze wel natuurlijk. Die probeert hem bij de kerk te krijgen. En die probeert hem angstig te maken. En die heeft zeker een bange droom gehad. Maar hij waarschuwt. Hij zegt, jullie kunnen ook ontkomen. De stad zal omgekeerd worden. En hij was in hun ogen als jokkende. Dus dat betekent, jongens en meisjes, dat ze het niet geloofden. En dat hij de waarheid niet sprak. De rechtvaardige Lot, de rechtvaardige man met zijn rechtvaardige ziel, dat zegt iets over zijn hart. Dat beginsel van de wedergeboorte, gemeente, dat was in zijn hart. En dat was toch meegegaan, Sodom en Gomorra in. Dat was hij niet kwijtgeraakt. Uitwendig, in zijn leven had hij dat beginsel wel verlaat, maar inwendig niet. Luister maar, dat staat in onze tekst. En dat is de smart van Lot. Want dan staat er, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was. Moe. Van de ontuchtige wandel der gruwelijke mens. Want deze rechtvaardige man wonende onder hen heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld. Door het zien en het horen van een ongerechtige werk. Hij was dus moe geworden, jongens en meisjes. Nee, niet van het harde werken. Maar hij was moe geworden van wat hij zag. Dat ging naar binnen toe. En daaruit kun je concluderen dat het gewoon openlijk bedreven werd. Al die zonden. Waar je ook maar ging en waar je ook maar stond. En telkens werd hij ermee in aanraking gebracht. En welke gesprekken hij ook hoorde. En elke keer dan hoorde hij het weer. Hij werd erdoor gekweld. Ja, maar dominee, wacht eens eventjes. Maar hij heeft er toch zelf voor gekozen. Dan had hij daar maar niet moeten wonen. Nou, daar heb je gelijk. En daar moet je ook op letten. Waar ga je wonen? Met wie ga je om? Maar wij weten allemaal natuurlijk dat hij er door verleid werd. Dat hij, ja, die prachtige streek zag. Die vruchtbare streek. En hij ging zijn roeping verzaken. Wat was zijn roeping? Nou, de roeping die we lezen in Hebreeën 11 vers 8 tot en met 10. Waarvan de aartsvaders wordt gezegd dat zij in tenten moesten wonen. Als vreemdelingen moesten zij zich gedragen. In het land der belofte. Zij mochten de pinnen van hun tent niet al te diep insteken in deze aarde. Maar die roeping had Lot verzaakt. Want hij woonde eerst buiten Sodom en al gauw in Sodom met zijn gezin. Hij had een prachtige bungalow laten bouwen, zouden wij vandaag aan de dag zeggen. Helemaal geassimileerd met de levensstijl van Sodom en Gomorra. Ja, en daarom was hij ook ten volle verantwoordelijkheid in de situatie waarin hij terechtgekomen is. En toch. En dan zie je dat het nieuwe leven zich niet kan verloochenen, gemeente. Toch ging hij eronder gebukt. Hij werd er moe van. En wat werd er dan moe van? Nou, dat staat in onze tekst, gemeente. Zijn rechtvaardige ziel. En dat geeft zijn innerlijk aan. Van binnen ging hij er kapot aan. Zijn hier ook zulke mensen die dat hebben, die dat herkennen? Ik weet zeker, als je het nieuwe leven kent, dat je dat hebt. De ene in sterkere mate dan de ander, maar dat heb je toch als je dat bij je kinderen ziet. Of bij je kleinkinderen, of bij je buren, of bij je collega's. Of terwijl je de krant leest, terwijl je aan het winkelen bent, dan voel je dat toch, u die de Heere vreest. Wat voel je dan? Allereerst natuurlijk hoe de Heere hiermee gekrenkt wordt. Hoe zijn eer wordt aangetast. Maar dan voel je toch ook dat je zelf ook moe wordt, pijn hebt daarvan. Echt kinderen, jonge mensen. Zul je dat meenemen als je dat merkt? En wat is het dan soms moeilijk om dat ook te uiten? Nee, je gaat niet boven een ander staan. Echt niet. Als een fariseer die zegt, dat zal mij niet overkomen. Hoor. Wat jij doet, dat zal mij niet overkomen. Integendeel. Je gaat ernaast zitten. Je gaat er zelfs onder staan. Dat je zegt, ik ben zelf echt niet beter. Dat is geen goedkoop vroom praatje, gemeente. Maar als je er dan toch telkens mee geconfronteerd wordt, dat brengt je de binnenkamer in. Dat brengt je op de knieën, gemeente. Om allereerst je hart uit te storten. Dat je zegt, Heer, ik houd dat niet meer vol. En dan smeek je allereerst ook om de vergeving van zonden, ook voor je eigen zonden, maar ook om de zonden van je naaste. En vooral ook als het heel dichtbij is in je eigen gezin. Want dat was bij Lot ook het geval, gemeente. Dat weten we toch van de vrouw van Lot. Hoe zij tot een zoutpilaar werd. Wij weten toch waar haar hart lag. Wij weten toch hoe haar dochters waren. En toen de dochters op een gegeven moment met jongens uit Sodom en Gomorra thuis kwamen. Och, wat heeft toch Lot daar toch pijn van gevoeld. En gezegd, ja maar meisjes toch, dat zijn jongens. Die doen dan God nog gebod. Dat kan toch niet. En dat kan ook niet, jonge mensen, echt waar. Laat je niet verleiden. Houd je aan het woord van God. Wat zal Lot ook 's avonds gewacht hebben op zijn dochters. En dat hij tegen zijn vrouw zei, nou zijn ze toch nog niet thuis, die meiden. En nou is het al 2:30. Wat zouden ze toch uithangen? Wat zouden ze toch doen? Ze gaan toch niet naar de discotheek van Sodom en Gomorra? Oei, daar ligt een vader en moeder van wakker, jonge mensen. Weet je dat? Je hoeft niet te zeggen, gaat u nou maar slapen en maakt u zich nou maar niet ongerust. Dan moet je zelf vader en moeder worden. Dat je weet dat je kind bezig is tegen Gods geboden in. Zich uit te leven in de zonde en in de ongerechtigheid. Voel je. Ach, maak je nou niet zo druk. We zijn zelf ook jong geweest. Zal misschien de vrouw van Lot gezegd hebben. En je kunt toch ook niet in alles je onderscheiden. Oh nee, gemeente, is dat zo? Dat volk zal alleen wonen. En zal niet onder de heidenen gerekend worden. Daar gaat meer van uit dan zo'n kameleon-christ. Die de kleur van zijn omgeving aanneemt. En die ook gewoon over de uitslagen van Ajax een boom op kan zetten. Voel je, gemeente? Dat slappe christen. Dat is het echt niet, hoor. Ja, maar dominee Lot heeft daar toch weinig aan gedaan, schijnbaar. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar hij kwelde wel zijn rechtvaardige ziel. Hij heeft dikwijls gezegd in zijn gebed, Heere, hoe zal ik het ooit anders krijgen? Hoe komt er ooit een omwenteling in deze situatie? Dan kun je wel makkelijk zeggen, nou ga verhuizen. Maar hij zat met al de vezels van zijn bestaan vast in Sodom en Gomorra. Maar dan lezen wij dat wonder in onze tekst, gemeente, dat er staat en daaruit verlost heeft. Lot, moe, gekweld, daaruit verlost heeft. Zo weet de Heere, zegt vers 9 als een slotconclusie, de Godzaligen uit de verzoeking te verlossen. En gemeente, het woordje dat hier staat in het Grieks voor verlossen, dat is niet zozeer dat andere woord wat je ook in het Nieuwe Testament aantreft voor verlossen. Het woordje lossen, loskopen. Loskopen door het bloed van Christus. Hij was losgekocht. Hij stond voor rekening van Christus, geliefde gemeente. Maar het gaat hier over een ander woordje, wat hier staat in het Grieks, wat hier vertaald wordt met verlossen. Het gaat hier echt om eruit rukken. Eruit trekken. Dat betekent dat. In een situatie waarin hij zichzelf niet kon verlossen. Uit een zware verdrukking, waardoor de Godzaligen van God verzocht en beproefd werden, zeggen onze kanttekeningen. Het was toch ook een beproeving voor Lot om daar te wonen. Een zware beproeving. En daarom ook een verzoeking. Maar dan staat er zo'n prachtig woordje in vers 9. Het is niet onze tekst, maar het hoort er wel bij. Zo weet de Heere. En dat woord dat betekent eigenlijk dat de Heere er verstand van heeft. Dat de Heere dus echt weet hoe hij dat aan moet pakken. Met eerbied gesproken, gemeente. Als iemand zo in een moeras terechtgekomen is. Dat de Heere ingrijpt. En daaruit verlost heeft. Uit die benauwdheid. En uit die zonde. Uit die ongerechtigheid. En als we dan de geschiedenis lezen, gemeente, dan lijkt het net alsof het tot een climax komt. Want als dan Lot op een gegeven moment in conflict komt met de mannen van Sodom, dan ontstaat er een levensbedreigende situatie. dat Lot zijn eigen dochters wil inzetten om zijn twee gasten te gaan beschermen. Wat een dwaasmiddel. Maar dan grijpt God in. En dan wordt hij met een ruk in huis getrokken. En de deur gaat op slot. En dan slaat God die mannen met verblindheden. Zodat zij de deur niet kunnen vinden, jongens en meisjes. En je moet nuchter zijn, ook al ben je blind. En dat is heel erg als je blind bent. Maar dan kun je toch met betasten best wel wat vinden. En dan kun je ook nog wel een deur vinden. Zeker als je daarvoor ziende bent geweest. Dan weet je hoe een deur eruit ziet. En dan weet je hoe een deurklepel voelt. Maar het was een wonder van God die ervoor zorgde dat zijn kind Lot beschermd werd. Omdat hij in het bundeltje der levenden bij de Heere is gemeente. En dan zie je ook, het gaat soms naar een climax toe, dat je zegt van het was er echt erop of eronder met Lot. En dan beginnen die twee mannen, die beginnen er ernstig op aan te dringen bij Lot, om te vertrekken. Omdat het oordeel aanstaande is. Maar dan lezen wij, en Lot vertoefde. En dan zie je ook dat Lot een tweemens is, gemeente. Dat hij aarzelde. Wikken en wegen. Oh, wat is dat toch erg, gemeente, wanneer we zo aan het aarzelen zijn. Wanneer we niet durven. Dan zie je ook dat een kind des Heeren ook vleeselijk is verkocht onder de zonde. En dat hij in een situatie terecht kan komen dat hij zo slap is, dat hij eigenlijk ook niet kleur bedurft te bekennen. Dan lezen wij ook dat toch die engelen blijven aandringen vanwege de verschoning des Heeren over hem. Vers 16 van hoofdstuk 19. Dat betekent, jonge mensen, dat zolang Lot nog in Sodom en Gomorra was, kon God niets doen met Sodom en Gomorra. Daar moet je eens over nadenken. Ze zeggen wel eens dat Gods kinderen, dat zijn de kurken waar de wereld nog op drijft. Maar dat is ook zo, hoor. Dat is een groot voorrecht als er nog kinderen Gods in de gemeente zijn of in een familiekring. Dat zie je hier ook. God die kon niets doen zolang Lot nog in Sodom en Gomorra was. Dus hij moest eruit. Hij moest eruit verlost worden, gemeente. Haast u, behoud u, om uw levens wil. Want ik kan niets doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Kijk, en dat is nou de liefde Gods. Die eeuwige, onberouwelijke, verkiezende liefde Gods. Dat is het voorrecht van u, kind des Heeren, dat de Heer het oog op u houdt. Dat de Heer u beschermt. En dat de Heer u eruit zal verlossen. Tegelijkertijd is het een waarschuwing voor de meelopers. Zoals de vrouw van Lot en de dochters van Lot. En jongens en meisjes, jullie weten wat er gebeurde met de vrouw van Lot. Ze kijkt toch nog even om, terwijl de Heer gewaarschuwd heeft. Niet achterwaarts kijken, niet doen, niet doen, niet terugverlangen naar dat oude bestaan, naar de wereld, naar je meubeltjes, naar dat mooie huis. Je moet het allemaal achterlaten. Maar strekkende hetgeen voor u is. En toch doet ze het. Heb je ze gezien, de zoutpilaren? Als je ze nog nooit gezien hebt, dan zoek je ze maar op. En dan bekijk je ze nog maar, jonge mensen. En dan denk je nog maar eens aan deze preek en aan dat ernstige woord van de Heer Jezus. Gedenk aan de vrouw van Lot. De grootste verlossing is toch, gemeente, als ik verlost word hier van dat Sodom en Gomorra hier van binnen. Van dat zondige, goddeloze hart. Dat kan alleen door het ingrijpen Gods. Door de kracht van het verzoenend bloed van Christus, gemeente, en de werking van de Heilige Geest. Dan wordt de mens van zichzelf verlost. Daar moest Lot ook van verlost worden, gemeente. Van zichzelf verlost. En waartoe dan? Nu. Om dan ook daadwerkelijk met hart en ziel in te stemmen. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.
Eindigen we met gebed. Heere, geef toch dat het woord ook tot ons door mag dringen. En zou u ons toch ook een rechtvaardige ziel willen geven. Voor het eerst. En wanneer wij het hebben mogen ontvangen. Dat dat dan ook openbaar mag komen in de levenswandel. En dat die levenswandel ook een prediking mag zijn. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Niet als farizeeërs. Niet als mensen die erboven staan, maar die er bedroefd onder zijn. Ook als we letten op de zonde van ons land en volk. En ook van de gemeente. Dat wij toch ook met deze waarschuwende woorden tot onszelf zouden inkeren, Heren. En dat we tot bekering worden gebracht. Ook wij moeten verlost worden uit dat Sodom en Gomorra. En daarom grijpt u toch in. Heb ook moeder dank dat u ons hebt willen helpen. En breng ons vanmiddag weer in uw bedehuis. En hoor ons gebed in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 25 en daarvan het 10e vers.
Thank you.
ontvang de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Ik denk dat de kast nog dicht zit.